Kush. Nadat je onder de Van Bredenoordsbrug in de Nieuwe Maas bent gesprongen, kom je erachter dat Joey eigenlijk niet kan zwemmen. Terwijl de golven met een constante kracht tegenwerken, lukt het jullie om te blijven hangen aan een boei. Als ik doodga, mag je mijn PlayStation hebben. Alle spelletjes, behalve FIFA. Het liefst wil jij ook iets voor hem achterlaten. Maar je hebt op dat moment weinig te bieden. Jullie beloven elkaar niet los te laten en zwemmen samen naar de kant. Je besluit om het maar niet tegen je moeder te vertellen. Je moeder zou zeggen: "Que coño vas a buscar de más?" Hoe ben jij als moeder?
Hoe ik als moeder ben?
Ja.
Oh jee. Ik hoop... dat vind ik heel mooi. Want mijn kinderen zijn heel groot, hè? Dus die zijn al volwassen. En... Ja, natuurlijk. Ik ben wel een leuke moeder, denk ik. Ook niet altijd
wel?
Makkelijk. Jawel. Ik was zo dolblij. Moederschap was iets wat mij heel erg paste. Ik ben meer mezelf geworden toen ik moeder werd. Omdat de kinderen zijn belangrijker dan jij. Dat vond ik heel fijn. En ik was 27 toen ik moeder werd en mijn zoon kreeg. En dat was, dat was echt wel vervolmaking van geluk, zeg maar. En ik had ook zoiets van, als ik dat kan, een kind ter wereld brengen, dan kan ik ook wel een boek schrijven. Pas toen had ik de moed daarvoor. Maar ja, ik heb altijd geprobeerd dat mijn kinderen, wat heel belangrijk, dat tegenslagen, dat je die toch wel krijgt, maar dat ieder nadeel zijn voordeel heeft. En dat ik ze veerkrachtig maakte, weet je wel. Van, het is helemaal niet erg als dingen misgaan, daar leer je van. Kijk wat je daarvan meeneemt. En ik herinner me ook dat we heel erg altijd ons best hebben gedaan om de kinderen te leren onder woorden brengen wat hun dwars zat. Want het is echt, heel veel mensen zeggen van het is geen prater. Ja. Maar het is heel belangrijk te leren om, als je met moeilijke dingen zit, om daar woorden voor te vinden. Want dan kan je erover communiceren met elkaar en kan je het oplossen. En ik denk, dat hebben we best wel goed gedaan, denk ik.
Kon je zelf als kind makkelijk praten?
Ik kon wel op zich makkelijk praten, maar op een gegeven moment weet je niet wat je wel en niet kan zeggen. Dat is wel iets anders natuurlijk. Dat heeft te maken met veiligheid. En dat in principe, denk ik, was ik een kind wat wel makkelijk kon praten.
Maar je bent heel bedachtzaam. Of in ieder geval...
Nee. Ik ben een beetje een flap uit. Ik zei ook nog steeds. Ik zei ook altijd wat ik dacht. En mijn ene oma, de moeder van mijn vader, die vond dat niet zo prettig. En ik denk wel eens van mijn moeder. Dat was een hele dominante vrouw. Mijn vader komt uit een heel arm milieu. Maar zij was heel dominant. En mijn moeder, die was nog van de generatie die gewoon niet... Die liet zich nog zeggen wat ze moest doen. En die grootmoeder was een beetje de baas over haar. Dus ze moesten daar schoonmaken. En mijn moeder die vond dat vervelend. Maar die behandelde mij nooit als volwassene eigenlijk. Of als kind. Dus wel als gelijkwaardig. Dus ik zei gewoon wat ik dacht. En die oma die vond mij daarom ook niet zo leuk.
Wat heb je van je moeder? Want in hoeverre herken je je moeder?
Oh, heel veel. Heel veel. Mijn moeder was echt, echt geweldig iemand, vind ik. Nou, niet dat ik mezelf zo geweldig vind. maar weet je, de moeite die ik vroeger had met mijn moeder bijvoorbeeld. Ja, ik heb haar wel kwalijk genomen toen ik 16 was, zeg maar. Dat zij niet scheiden van mijn vader, die toen heel psychiatrisch ziek was. Maar ik begrijp dat nu heel goed, dat ze dat niet kon. Ze had helemaal geen werk of inkomen. En mijn vader was ziek. Ja, je laat niet een ziek iemand zomaar in de steek. Maar mijn moeder is iemand die heel... Nou, hoe zeg je, die vindt niets gek. Als er iemand inclusief denkt en niet... Ja, en heel ruim, dan is het mijn moeder. Dat is... Die komt ook uit zo'n milieu. Haar ouders waren eigenlijk al vrijdenkers, anarchisten. En in de oorlog, weet je wel, iemand...
Oh, bijzonder, toch?
Want dan werd er gezegd in de oorlog van op school, je kan maar beter niet met dat Joodse vriendinnetje omgaan. En dan vertelde mijn moeder dat. Die was kleuter, die vertelde dat aan mijn aan haar vader. En hup, die vader naar school, van wat? Weet je wel, dat ging ook op een niet op zachtzinnig. En dat zit heel erg in mijn moeder. En ik weet wat, toen ze veel ouder was, woonde ze in zo'n volksbuurt in Deventer. En ze hield van toneelspelen. En dan deed ze de regie. En dan werd op een gegeven moment heel erg afgegeven op Turken en Marokkanen. In die tijd. En ze stond zo op van, ik wil niks met jullie te maken hebben met die racistische praat. En ik doe niet meer mee. Dat is wel, daar ben ik heel trots op dat ze zo is. En ze heeft bijna geen opleiding, maar heeft zichzelf ontwikkeld. En het is gewoon een heel bijzondere vrouw eigenlijk. En heel, heel begaafd ook. Alleen in die tijd hadden ze gewoon iets minder kansen natuurlijk.
Hoe je dat zo zegt, ook wel allemaal eigenschappen die je geërfd hebt als het ware van je moeder.
Nou, ik denk het wel. Wel dat niet oordelen bijvoorbeeld. Ja. Want ik werk nu in de gevangenis als schrijfcoach. En dat zeggen heel veel mensen. Ja, maar je gaat met moordenaars om. En dit, mensen die iets ergs hebben gehad. En dat kost mij dus geen moeite om niet een oordeel te hebben. Om gewoon gelijkwaardig met iemand om te gaan. En dat heb ik echt van mijn moeder. Ja. Dat weet ik gewoon. Ja. Dat ook niet. Dat zit gewoon in je.
Ja, en ook wel een eigenschap die je niet zo heel vaak tegenkomt. Zeker hè, vandaag de dag. Ja, dat mensen niet zo snel een oordeel hebben als het ware.
Ja.
En veel, veel.
Ja, dat is wel zo. Ja, ik ben, wat dat betreft, dat hoe ouder je wordt, hoe meer je realiseert wat voor goede dingen je hebt gekregen van je ouders. Want mijn vader was in principe ook zo, maar dat was een hele bange man. Dat was ziek, die had een angststoornis. Dus dat is anders. Mijn moeder die was eigenlijk veel vrijmoediger en veel. Ja, die had. Ja, die, zoals mijn opa, dat was ook een worstelaar. En die komt uit. Het was echt een vechter. En dat heb ik ook. Ik doe ook een kickboksen. Ja, ik voel dat ook zo. Weet je wel, een strijder. Ja, en dat geeft me ook wel een fijn gevoel. Van, ja.
Je hebt het direct over je moeder, over je vader, de moeder van je vader. De opa, en dat is dat dan de vader van je vader? Of de vader van
nee, dat is de van mijn moeders kant.
Van je moeders kant.
Dat is van mijn vaders kant. Die waren echt heel erg arm. Want mijn andere grootvader was chronisch ziek. Die had een longziekte. Nou ja, en als je in die tijd, jaren 30, 40 van de vorige eeuw, de oorlogstijd, geen werk had. Nou, dan had je ook niet te eten. Die komen uit diepe armoede. En mijn vader was gewoon een slimme man. Eigenlijk, ja. Ja, die werd gewoon, hè, die wilde eigenlijk dichter worden. Ja. En dichter schrijven, journalist. Nou ja. Dus, maar toen mijn grootouders ontdekten dat hij dus van lezen hield, wat niet zo bijzonder, niet zo vaak voorkwam daar, toen gingen ze sparen en dan kochten ze een paar boeken. En dan van de coöperatie met bonnetjes bij elkaar.
En hoe was je zelf als kind? 10
Ja, 10 jaar. Ja, ja. 10 jaar. Nou ja, ik was voorlijk. Ik was voorlijk. Ik was gewoon heel groot. Ik was al heel snel heel groot. Hmm. Ik denk omdat mijn moeder mij altijd een beetje gelijkwaardig behandelde, voelde ik mij ook gewoon. Ik vond het heel vervelend als mensen heel, heel kinderlijk tegen mij gingen praten of zo. Dan, ja, ik wilde eigenlijk het liefst groot zijn. En ik hield ook niet van plakken en knippen en zo. Dat vond ik heel vervelend. Ik weet nog heel goed dat ik. De kleuterschool vond ik ook niks aan. Buitenspelen ook niet.
Bedoel je met groot dan ook? Ook volwassen, ook mentaal?
Ja, eigenlijk wel. Ik wilde gewoon leren en zo. Ik was een beetje een nerdy, zou je nu zeggen. Want ik weet nog dat we op een dag werden we naar een apart lokaal gebracht. Op die kleuterschool was dat nog. En daar hingen allemaal woorden op het raam, stoel, bord. En het was alsof er een wereld openging. Ik denk, yes, nu gaat het beginnen. Hm. Er is dus blijkbaar iets dat je. Nou, er is taal, er is nog iets meer. Alsof er iets achter de werkelijkheid is.
En je groeit op in Deventer. Hoe was die omgeving om daar om te groeien?
Ja, op mijn 6e gingen we verhuizen van naar een nieuwbouwwijk in die tijd.
In Deventer?
In Deventer, ja. Aan de rand van Deventer. Vlakbij Diepenveen. Dus dat was nee, dat zegt jou niks, maar dat is aan de rand. Het is heel mooi, ook een beetje natuur, bossen en zo. En Deventer is een kleine provinciestad, heel mooi, heel oud. Dat is zo'n middeleeuwse Hansestad. Maar die wijk, dat was die ademde vooruitgang. En er kwamen allemaal jonge gezinnen, grote huizen, huurhuizen wel. Maar voor die tijd dat was heel royaal. Dus ik kreeg een eigen kamer. Mijn vader was boekhouder op een tapijtfabriek, op de moquette-industrie Deventer. Dus wij hadden altijd wollen tapijten zo in huis.
Ik had bijvoorbeeld tijdens het schrijven van mijn bundel, dat ik erachter kwam dat ik gewoon heel veel vergeten ben. Zeker van de basisschool, de lagere school.
Ja. Ja, maar ik kan me dit heel goed herinneren. Meneer Van Peetsen, meneer De Graaf en meneer Sevink. En ik was ook echt happy op die school. Er waren echt goede leraren. Het was een hele fijne sfeer. En ik had ook het gevoel dat ik serieus werd genomen. En ik hield ook van leren. Ik hield van geschiedenis en zo. Al begreep ik, bij aardrijkskunde heeft het heel lang geduurd voordat ik het concept Noord, Zuid, West. Ik dacht altijd dat Noord zo dat was. En als ik zo draaide, was Noord daar.
Ja, precies.
Dat zijn echt van die grappige dingen. Nee, maar ik weet, bij geschiedenis, dat als die leraar, die ging gewoon praten. Aan de hand van een plaatje. En hij ging vertellen. En ik was in een andere wereld. Ik vond dat geweldig. Echt, ik genoot daarvan. Dus ja, dat herinner ik mij wel. En ook
En hoe was je gezin?
Ik had een oudere broer. Heb ik nog steeds. 3 jaar ouder. En op zich, mijn vader werkte bij de moquette-industrie. Dus mijn vader was, doordat hij had voor boekhouder had geleerd, wat helemaal niet zijn hart lag. Was eigenlijk heel ongelukkig daar, want hij wilde eigenlijk iets anders. Maar ja, dat was al heel wat.
Was dat iets wat je merkte ook?
Ja. En toen ik 4 was hij al een keer opgenomen geweest. Dat hij overspannen heette dat toen, in het ziekenhuis was. Dus mijn vader was al opgenomen en daar was iets mee, zoiets. Maar dat, ja, hij werkte, dus dat was redelijk normaal.
Maar toen was je heel erg jong.
Ja, dus ik herinner me dus vooral dat mijn moeder dan naar het ziekenhuis ging op bezoek. En eigenlijk is die lage schooltijd, werkte mijn vader nog wel. Maar hij had natuurlijk al wel in aanleg die angst, die fobieën.
Hoe voelde je dat als kind? Is dat nog iets wat je vast kan houden?
Nou, wel. De grote overgang kwam van de lagere school naar de middelbare school. Want toen werd hij ook echt regelmatig in psychiatrische inrichting. Toen werd hij echt heel ziek. Dus voor mij was het ook alleen al, de lagere school was veilig en de kinderen uit de buurt. En aardige. En toen kwam ik op de middelbare school. En dat was van licht naar donker. Zo ervaarde ik dat. Dus toen werd het ook echt naar of zo. Maar ik denk dat, ja, je voelde altijd.
Zowel op school als thuis.
Ja, vooral thuis, denk ik. Maar ik vond het op school ook niet leuk. Ik was ook een heel erg buitenstaander. En, ja.
Je vader wordt ziek?
Ja, ik denk dat gaat sluipenderwijs. Hij was ook altijd heel, heel bang voor zijn baas, bijvoorbeeld. Hè. Dat is heel tegenstrijdig, want ze waren allemaal heel links. En hij kwam uit een revolutionair socialistisch nest. Dat waren zeg maar voor en in de oorlog aanhangers van Henk Sneevliet. Dat was die later, nou ja, dat was een bekende revolutionair. Dus geen Stalinisten of wat dan ook. Ze waren echt heel. Maar hij durfde op zijn werk, was hij zo bang. Hij durfde nooit voor zichzelf op te komen. Hij was altijd bang. En op een gegeven moment werd hij heel bang. Hij had extreme angst om dood te gaan en ziek te zijn.
Voordat hij ziek werd?
Ja, dat was zijn ziekte, maar dat werd steeds erger. Dus als je maar, ja.
Zijn dat dingen die je nog goed kan herinneren?
Ja.
Heeft het ziek worden van je vader jouw jeugd gekenmerkt?
Nou, voor een heel groot gedeelte. Heel groot gedeelte. En vooral omdat, kijk, de tijd op de lagere school. Was ik wel een heel gelukkig kind, hoor. Want ik vond het gewoon heel leuk. Als ik me herinner ik me ook die zomers en naar het zwembad met z'n allen en thuiskomen en mijn moeder aardappels bakken. Het maakte niet uit hoe laat ik thuis kwam. Tenminste, ik hoefde niet om 6 uur thuis te zijn. Zo was mijn moeder niet. En dat herinner ik me wel. Maar ik denk, sluimerend was daar al wel iets dat je voelde van, iets ongemakkelijk zat natuurlijk, denk ik. He, want dat kan niet anders. Het is niet opeens dat er was.
Ja, en wat heeft het met je gedaan? Wat heeft het met het gezin gedaan, bijvoorbeeld? Ja, dat toch wel, je vader, andere rol krijgt misschien ook.
Kijk, je wordt eigenlijk volwassen. Je wordt eigenlijk heel jong volwassen. En ik denk dat is, je voelt dat aan, hè, als kind. Ik denk, als ik was 4 jaar of zo, 5 jaar. En bij ons thuis ging het altijd om wie het minst had verdiend. Hè? Want het waren natuurlijk allemaal linkse socialisten en tegen de kapitaal en alles. Dus hoe minder je verdiende, hoe beter het was bijna. En als kind dacht ik altijd, dat is een beetje, ook een beetje raar of zo, weet je wel. hoewel ik nog steeds heel strijdbaar ben en ook heel links. Maar die ziekte heeft heel veel gedaan. Want op een gegeven moment, mijn moeder die was natuurlijk druk met mijn vader. En mijn vader was eigenlijk het kind in het gezin die de meeste zorg nodig had. En omdat ik heel voorlijk was en heel verbaal en goed kon leren, dacht men dat van, die redt het wel. En op een gegeven moment ging ik ook, mijn broer, was ik heel close mee. Maar eigenlijk was ik natuurlijk een baby van binnen. Hmm. Want je in die tijd dat je moet leren je identiteit te vormen, hè, van wie ben ik, hè, vanaf, en dat begin, ja. Dat was eigenlijk alleen maar onveiligheid en ziekte en angst voor de dood en psychiatrische ziekenhuizen en een vader die al verstijfd van angst zat en dat ik iedere keer als je thuis komt denkt van, hoe zou het zijn? Ik weet toch, een gewone gedachte in mijn hoofd was, ik hoop dat hij zich niet wat aan heeft aangedaan. Weet je wel, dat was een gewone gedachte. Het is heel raar.
Dan
kan je je heel eenzaam voelen. Maar op een gegeven moment werd ik daar gewoon depressief en in de war raakte ik. Echt gewoon, dat ik wist niet wie ben je. Ik had geen idee wie ik moest zijn. Dus ik dacht, ik ga zo zijn als mijn broer. Ik dacht dat zo werkte. Van, dan moet ik iemand aannemen. Ik zou dat met jou, dan ga ik zo zijn als jij. Dus hoe jij denkt en voelt. Maar dat gaat niet, dus dan komt in conflict.
Doordat je dat onveilige gevoel meeneemt, vergeet je jezelf te zijn. Vergeet je jezelf te worden.
Nou ja, als het onveilig is, dan ga je een soort manier bedenken van om te groeien. Nou, ja. Mijn manier was om dan maar proberen te zijn, iemand anders te zijn bij wijze van spreken. En ik denk, kijk, ieder nadeel heeft zijn voordeel. Ik denk dat ik, zeg maar, als de schrijver die ik nu ben, die eigenlijk, wat nu mijn kracht is, zeg maar, die inlevingsvermogen in anderen, en of het nou gedetineerden zijn of Afro-Amerikaanse dichters, ik denk dat de basis daarvan heb ik geleerd in die tijd. Want ik was natuurlijk, ik leerde heel erg anderen te voelen van, hoe is het, hè, van, eigenlijk proberen door mensen heen te kijken. En nu is dat fijn, maar toen verloor ik mezelf natuurlijk totaal.
En wanneer, wanneer ontmoet je jezelf? Wanneer kom je erachter dat het oké is om jezelf te zijn? En dat het niet werkt om te gaan proberen te zijn zoals je broer is bijvoorbeeld?
Nou ja, ik was 16 dat ik dacht van oké. Dat ik weet ik nog heel goed dat ik mijn haar afknipte. Liet ik punk knippen. Ik had slierlang haar. Ik zag er echt uit als een depressieve puber. En ik ging naar de kapper. En ik liet mijn haar afknippen. Echt punk in die tijd. Dat was rood verfdikkerd. Ik heb nooit meer mijn eigen kleur gehad. Ik heb nooit meer lang haar gehad. Dit is ook niet mijn eigen kleur. en ik dacht van oké. Ik had een beetje die depressiviteit overwonnen. En ik ga mezelf zijn. Maar ja, dat denk je dan, dat je dat bent natuurlijk. Maar dat is natuurlijk een heel lang proces. En natuurlijk, je bent al lang jezelf. Alleen je stukje bij beetje ontdek je dat het oké is om te zijn en wie je bent. En ik denk, klinkt heel gek, want ik had al allerlei boeken geschreven en ik was 40. En dat ik eigenlijk ontdekte, maar het is helemaal oké om helemaal je eigen gedachten te hebben. Zelfs als die gedachten slecht zijn. En weet je wat dat?
En ben je nu nog op zoek naar een versie van jezelf?
Ik denk dat ik nu wel heel... Ja, ik ben bijna 60, dus dat mag wel even... Het mag het wel een keer goed zijn, hè? Wat ik nu zo fijn vind, is dat ik nu sterk genoeg ben dat ik inderdaad mij kan verliezen in anderen. Dat ik zeg maar me kan durf over te geven om te proberen te kijken hoe andere mensen in elkaar zitten. En dan ja, via de literatuur dat te doen.
Ja.
En dat vind ik, ja, dat vind ik gewoon heel, heel spannend. En altijd ontdek je weer nieuwe dingen van jezelf natuurlijk. Want dat houdt niet op.
Mm-hmm.
Ja, altijd ontdek je nieuwe kanten. En dan gaan we weer oude dingen weer. Die gaan weer iets aan met iets nieuws. En je ontwikkelt je verder. Alleen nu ben ik wel heel erg senang. Dat ik niet meer zo bang ben. Of ja, ik ben nu wel... Ah, het is oké, ik ben blij met mezelf, zeg maar. Maar dat is niet vanzelf gegaan, hè? Ik had er wel wat therapie voor nodig, zeg maar, op een gegeven moment.
Maar ik denk dat, als in ieder geval waar ik heel erg houvast aan heb gehad... tijdens het schrijven bijvoorbeeld van dit boek... is dat onderzoek en die groei... dat al die boeken ook uiteindelijk onderdeel zijn van jouw reis. Onderdeel
absoluut,
van die therapie.
Absoluut, absoluut. Het is natuurlijk, want sommige schrijvers zeggen van... ja, met boeken schrijven is geen therapie en zo. Mm. Tuurlijk niet, dat is niet de bedoeling. Maar het is wel zo, toch?
Ja, voor mij zo ervaar ik het ook.
Ja, tuurlijk.
Zo ervaar ik het ook. Ik wil nog heel even terug naar het kind zijn. Ik heb je gevraagd om een tekst mee te nemen... die jou doet denken aan toen jouw kind was. Wat heb je meegenomen?
Oké. Kom nu hier, Tom, zei Legree. Je weet dat ik je tot opzichter wil bevorderen. En vanavond kun je beginnen je handen te oefenen. Neem Lucy en geef haar een dracht stokslagen. Je hebt genoeg gezien om te weten hoe je zoiets moet doen. Ik bid u om vergiffenis, meester, zei Tom. Maar ik hoop dat meester mij niet daartoe zal bestemmen... Ik heb het nooit gedaan en ik kan het ook niet doen. Je zult veel moeten leren wat je nooit gekend hebt... voor ik met je klaar ben, merkte Legree op... terwijl hij hem een klap in het gezicht gaf... en een hagel van slagen op zijn rug liet volgen. Daar, zei hij, toen hij ophield om uit te rusten. Wil je me nu nog zeggen dat je het niet kunt? Ja, meester, antwoordde Tom. Ik ben bereid dag en nacht te werken, zolang ik leef en ademhaal. Maar ik voel dat het onrecht is, dit te doen. En ik zal het ook nooit doen, nooit. Tom had een zachte stem en zo'n eerbiedig gezicht dat Legree daardoor de gedachte had gekregen dat hij laf en gemakkelijk te onderwerpen was. Toen hij de laatste woorden sprak, waren alle aanwezigen vervuld van verbazing. De arme mulattin vouwde de handen en zei, oh God. Allen keken elkaar onwillekeurig aan en hielden de adem in. Legree keek verbluft, maar barstte eindelijk los. Wat jij, zwart stuk vee, dat... Wat jij, zwart stuk vee, dat jij dat tegen mij zegt... dat je het niet rechtvaardig vindt te doen, wat ik je beveel? Je houdt het dus voor onrecht de mij te slaan? Ik denk, meester, zei Tom, dat het arme schepsel ziek en zwak is. Het zou wreed zijn en ik zal het nooit doen. Als u mij wil doden, meester, kunt u het doen. Maar ik hef mijn hand tegen niemand op. Liever sterf ik. Toch een heftig stuk, hè?
Ja.
Ja, nou ja, dat komt uit dit boek. Dat is een van de negerhut van Oom Tom. Uncle Tom's Cabin.
De hut van Oom Tom. Welke tijd hebben we het nu over?
Van wanneer is dit boek? Uit 18... halverwege de 19e eeuw. Hè? Dat zei Harriet Beecher Stowe was een... Dit is een speciale arbeidersuitgave. Maar de schrijfster daarvan, die was een uit de gegoede witte mensen in Amerika destijds. Maar van de abolitionist, voor de afschaffing van de slavernij. Dus schreef dat boek. En als je het nu leest, dan denk je, jee, wat een verschrikkelijk betuttelend wit perspectief. Heel erg. En niet voor niks is Uncle Tom een scheldwoord geworden.
Ja.
Maar in die tijd was het zeker voor de witte mensen een vrij revolutionair boek.
En waarom heb je gekozen voor dit boek? Ja,
dit is ook heel oude taal. Want dat is één. Kijk, mijn vader had drie boeken. Dit boek, Robinson Crusoe en Alleen op de Wereld. En die hadden zijn ouders met die bonnetjes gespaard van de coöperatie. En toen ik 10 was, kreeg ik die drie boeken. En dit boek las ik weet nog precies, want die boeken hebben Vanaf, volgens mij wilde ik toen romanschrijver worden.
Ja?
Maar, ja, al eerder hoor. Al eerder. Ja? Ja, ja, ja. Zodra ik kon schrijven, denk ik. Alleen ik had geen... Ja, bedoel, er was toch geen beroep? Ik kende geen schrijvers, jij wel.
Nee.
Dus ja, hoe bedenk je dat wat je moet worden? Dat duurde nog even. Maar ik herinner... Ik weet nog waar ik was zelfs. Ik zat in de tuin. En volgens mij was mijn vader bezig met...
Op het moment dat je dit boek las.
Dat ik dat boek las. Mijn vader was bezig met de tuin. We hadden zo'n tuintje, weet je wel, zo'n gazonnetje met bloemen, perkjes eromheen. En ik zat daar en ik las dat. En de tranen stroomden me over de wangen. Want ik was 10 jaar. En ja, wat heb je voor benul van onrecht in de wereld? Niks, toch? Dat was mijn... Nou ja, ik was gewoon helemaal gechoqueerd van dat kon. Dat er was... En ja, dat vergeet je niet meer. Dat is zo'n diepe indruk van dat mensen elkaar dat aan kunnen doen. En dat racisme en dat bestond. Ja, dat zal ik nooit vergeten. Ja,
Maar ook wel een thema die gegroeid is in jou als persoon. In hetgeen wat je schrijft.
Ja, eigenlijk maar waar ik met de Last Poets, de laatste dichters, ben ik daar eigenlijk helemaal ingegooid, in terecht gekomen.
Ik wil het inderdaad even hebben over de Last Poets. Toen ik dat las, als spoken word artiest, als performer, enorm houvast. Ik denk zelf dat iedereen, ongeacht waar ter wereld dan ook, als je bezig bent met poëzie of jazz of hip-hop, dat je het boek gelezen moet hebben.
Mm, dankjewel.
Wat ik me afvraag is, waar komt die noodzaak vandaan als wit meisje uit Deventer om naar New York te gaan, Harlem, maandenlang mee te lopen? De ruigste dingen mee te maken.
En nog steeds bevriend, hè? We zijn goede vrienden geworden. Familie zegt. De familie zegt.
Ja. Waar komt het vandaan?
Nou ja, het is eigenlijk, ja, hoe zeg je dat, tot me gekomen. Want mijn zoon, via mijn zoon, die was zo'n, hield van hip-hop. En die kwam op een dag met een film thuis, een documentaire van zijn vriendje, over de achtergronden van hip-hop.
Ja.
En daarin zag ik Umar Bin Hassan en Abiodun Oyewole. Die werden geïnterviewd. En die dacht, oh, dat is interessant. Weet je wel, poëzie, revolutie. En speciaal Umar Bin Hassan. Dat leek me gewoon een heel intrigerend persoon. Maar het was heel plat. Ik dacht nog helemaal niet aan een boek. Ik dacht, oh, die ga ik interviewen voor NRC Handelsblad. Dus ik bellen, hun opzoeken. Mag ik langskomen? Ik wilde altijd al een keertje alleen naar Amerika. Gewoon ook voor mezelf. Het was heel, ik vond dat, nou ja, dus ik, nou ja, kom maar langs. Dus ik daarheen. En ik zal nooit vergeten dat ik voor het eerst in mijn eentje door Harlem liep. Ik voelde me zo wit. Ja. 125th Street. En ik kwam mijn auto aanreizen. Auto naar beneden. Was Abiodun Oyewole. Christine, get in the car. En dat was echt zo leuk. Maar ja, ik ontmoette dus Umar en Abiodun. Ja. En ik had me wel goed ingelezen. Maar ik vond dat sowieso die hele tijd. De civil rights movement en alles. Ik vond dat sloot natuurlijk bij mijn achtergrond aan. Hè, van mijn grootouders en ouders toch verzet. En ik vond het al fascinerend. Maar ik was niet voorbereid dat er zo'n klik zou zijn. Het was heel gek. Het was gewoon...
Oh, nou, is dat iets wat je kan plaatsen?
Ja, 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 zeker. Want ik weet, Umar die deed de deur open. Met zo'n, who are you? What do you want? Dit en dat. En na 20 minuten zei hij van, oké, we gaan elkaar weer zien. En het kwam eigenlijk op een moment dat Umar vertelde over zijn vader.
Hmm.
Die ook mentaal in de war was. En vertelde dat hij toen hij een jaar of 11 was, zijn vader wilde ombrengen.
Dat hij dat wou doen?
Ja, omdat die vader, die sloeg zijn moeder. En nou ja, die zorgde ervoor dat hij gewoon eigenlijk een verschrikkelijke jeugd had. Maar nou ja, hij had zelfs een bijltje gekocht. En die vader die was inderdaad gekomen. Op een gegeven moment sloeg zijn moeder in elkaar. En toen had hij wel gezien dat Umar, of Jerome heette die toen nog, een bijltje in zijn hand had. En toen had hij ook tegen hem gezegd, maar ik wist wel dat jij het was. En daardoor had Umar eigenlijk zijn hele leven een schuldgevoel. Weet je, want hij hield heel erg van die vader. Vader was gewoon een hele begaafde muzikant. Maar totaal verknipt geraakt door onderdrukking en uitsluiting, gebrek aan kansen. Nou, dat verhaal vertelde hij. En dat maakte bij mij iets los van mijn eigen jeugd. Ja, ook dat gevoel van vadermoord eigenlijk. Weet je wel, dat mijn vader weg was gelopen uit de inrichting. En dat ik zei, je kan niet thuis komen. Want het is onleefbaar met je. Nou, dat is niet iets wat je als 14, 15-jarige moet doen. Want het is dat. Hè? En dan achteraf.
Dat is iets wat jullie uit totaal verschillende werelden.
Totaal verschillende, maar heel erg dat gevoel herkende. Zo'n soort van hey, gekwetstheid als kind. En daardoor een soort schaamte. En bij je hebben, schuldgevoel. En dat was op een heel menselijk niveau. Was het een diepe herkenning. Later zei Uma ook vaak van ja, als ik naar jou kijk, zie ik mezelf. En dat was gewoon. En met zijn zus, idem dito. Die is ook bij mij geweest later, na dat boek. Ja. En zo. Dat was, voor haar was dat weer een grote revelation. Want die kwam ontmoeten mijn moeder. En die zei, Jezus, maar jij bent net als mijn moeder. Maar zij was echt opgegroeid met een hekel aan witte mensen. Zeg maar. En dat was gewoon heel, heel bijzonder. Maar dat. En die verhalen natuurlijk, want dat was die connectie. En dat zeg je met terugwerkende kracht later.
Ja.
Maar zij waren gewoon, ja, zij openden echt hun hart en die verhalen. En ik dacht van, ja, dit is niet alleen een goudmijn voor een boek, maar dit gaat ook mijn leven veranderen. Gaat nu een deur open, hier heb ik op zitten wachten. Ik ga naar binnen. En dat is ook zo, mijn leven is ook veranderd. Sindsdien niet meer hetzelfde.
Kan je dat vasthouden? Waar zit het dan in? Dat je
nou, in alles. Is? In alles. Weet je, je voelt van, dit zijn artiesten geweest. Die hebben, weet je wel, zij durfden alles, zeg maar. Toen zij 18, 19 waren. Weet je wel, vanuit een achtergrond die niet, weet je wel, vanuit een ghetto-achtergrond. En zeggen, ik ga dichter worden. En tegen de verdrukking in, zeg maar, dat doen. En daar ook een hoge prijs voor betalen. Beroemd geworden, nou ja. Dit zijn artiesten die hun tijd ver vooruit waren. Die heel zelfkritisch waren, zeg maar. Naar zichzelf durfden kijken. Ik denk dat opende artistiek voor mij deuren. Dat ik vanaf die tijd durfde. Ik dacht van, ja, maar ik kan alles doen. Weet je wel, heel gek.
Was je zoals hun? Wou je zijn zoals hun?
Nee, dat had daar niet mee te maken. Het was gewoon een kennismaking. Dat je een wereld ingaat.
Ja.
En ik denk achteraf van diegene die ik toen was. Eigenlijk, weet je, ik was aan de ene kant natuurlijk die fearless. Want zij vonden mij heel stoer. Zij vonden mij, Christine durft alles. Nou ja, dat is echt niet zo. Ik vond daar iets. Weet je wel, ik ben meer mezelf geworden door hun, zeg maar. En door dat te doen, door dat helemaal aan te gaan.
Meer ontdekken over jezelf.
Ja, ik denk achteraf. Weet je, bijvoorbeeld, ik ging al het hele werk van Toni Morrison lezen. En ik leerde hoe zelfhaat van generatie binnen gezinnen wordt overgegeven. Daardoor leerde ik gewoon mijn vader begrijpen, eigenlijk, wat er met hem aan de hand was. Maar ook door, weet je wel, Uma was degene die tegen mij zei, je moet je vader gaan opzoeken weer, bij wijze van spreken. Het was, dat was niet de bedoeling natuurlijk van het avontuur, want ik wilde gewoon een kunstwerk maken, ik wilde iets maken. Maar ja, ik werd met een soort soort hamer ook mijn witte wereld uitgegooid en mijn wereld werd veel groter. Dat besefte ik toen ook, van hoe wit mijn wereld was.
Je hebt dat vastgepakt, meegenomen naar Nederland en vanuit hieruit toch wel, ja, als een van de voorlopers in mijn ogen, niet zozeer voorlopers, maar wel iemand die al heel vroeg over diversiteit, over racisme, over discriminatie en alles wat daarmee gemoeid gaat, durfde te schrijven. Als je terugkijkt, je vertelde net, je bent 60 jaar.
Nog niet,
Je wordt 60, negen boeken geschreven.
Of 10, maar ik weet niet meer precies.
Gaan we zo even opzoeken. Had je dat ooit verwacht, als je terugkijkt naar de 10-jarige Christine?
Nee, de 10-jarige Christine?
Ja?
Ja, nee, maar dan weet je, je verwacht toch niks als je 10 bent.
Ja, je zei wel dat je al vanaf kleins af aan al wist van ik wil een schrijver worden. Ik wil een roman schrijven.
Ergens was er wel iets in mij die ook wel wist dat ik wat kon, denk ik. Ik met taal, de liefde voor taal en dat ik talent had ergens. Ik denk dat ik ondanks dat mijn ouders me dat ook hebben meegegeven. Mijn ouders speelden toneel ook en daar werd ook gewaardeerd. Ze lazen veel en cultuur. Dus ik denk wel dat ik ben geworden zoals het bedoeld was uiteindelijk. Ik ben heel echt erg blij met wat ik. En met name dat ik die Last Poets. Want ik denk van mijn god, wat heb ik daar veel aan gehad. En nog steeds, want het zijn nog steeds dierbare vrienden. En het boek is vertaald in het Engels. En, ja. Maar dat heeft gewoon...
Theatervoorstelling.
Theatervoorstelling, maar het heeft sindsdien mijn hele manier van werken veranderd. Hè, want bij die boeken daarvoor, die gingen over mijzelf. Of een afsplitsing daarvan. En dit was boek, ik kwam daar niet in voor, maar op... Heel indirect gewoon een keer op het laatst. Maar dat ging helemaal niet. En toch voelde dat boek misschien nog wel persoonlijker dan ieder welk ander boek. Want dat heb ik geleerd. Dat je dus via de ander niet alleen jezelf kan leren kennen. Maar dat je dus ook... En ontwikkelen. Maar dat je... Dat is zoiets moois, want dat is natuurlijk wat wij... Ik weet ook dat ik dat... Dat is ook een drijfveer of zo. Van ik wil heel graag juist die verbinding aangaan met mensen.
Dat we misschien wel ook daardoor bestaan. Dat we...
Ja,
omdat we bestaan in de relatie.
Precies, je kunt niet... Je bent niks in je eentje eigenlijk. Je hebt die ander nodig en... Maar dat je dus heel ver daarin kunt gaan ook. Dat je dus zoveel van een ander kan begrijpen. Als je daar moeite voor doet. En als je je openstelt. En jezelf kunt vergeten. En durft los te laten. Zeg maar, dat je dus heel erg dichtbij kan komen. En dat is iets wat je... In deze tijd wordt natuurlijk heel veel van... is de identiteit een heel groot thema. En wat ik ook heel erg snap en begrijp. Pleit er ook altijd wel heel erg voor. Van ja, je kunt echt wel heel erg ver gaan in elkaar wel te begrijpen. Als je die connecties aangaat op die dingen waar je elkaar ontmoet. Ja. En door jezelf een beetje te vergeten. Maar dan moet je wel kunnen op een gegeven moment. Ja. Je moet wel een soort zekerheid in jezelf hebben om niet te verdwalen, zeg maar.
Mooi, mooi, mooi. Gaan we afronden. Als laatste vraag, in het verlengde natuurlijk daarvan van wat we al over gehad hebben. Is er nog iets wat je de 10-jarige Christine zou willen zeggen? Vandaag de dag, met de kennis die je nu hebt.
Nou, het komt goed. Zoiets, het komt goed. Ja, want ik inderdaad... Als ik denk aan die tijd daarna, weet je wel, als ik aan een 10-jarige Christine denk ik van, oh, die staat op een duikplank en die gaat zo meteen in het diepe springen en dat is niet fijn. Weet je, want er komen wel hele jaren die echt heel moeilijk zijn. En
maar het komt goed.
Somberheid en verwarring en het komt goed. Vertrouw op jezelf, op je kracht, vertrouw op jezelf, ja, het komt goed.
Mooi, dankjewel. Ga hem zo opschrijven. Thank you.
Dankjewel, Gershwin.
Ja, super fijn en echt, ja, mooi. Dankjewel.
Jij bedankt.
Yes. Nee,
dat je me de kans geeft.